Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom bij de technoloog nummer 388. Hallo Herbert.
Hey Ben.
We gaan het hebben over gaming met Joost van Dreunen. Joost, hallo.
Hallo, hallo.
Ja, Joost, ik wil je even groot neerzetten, want je bent assistant... adjunct assistant professor aan de New York Stern School of Business. Je hebt een boek geschreven, dat heet One Up. Je hebt een blog, een newsletter. Je presenteert bij Southwest. Het zijn, ik heb een paar favoriete tech-analisten. En in het Nederlands taalgebied, ja, gewoon gek een compliment als ik begin. Jij bent voor mij de beste tech-analist in het Nederlands taalgebied.
Dankjewel.
Dus voor mij in vergelijking met Ben Thompson, dus ik ben onwijs blij dat je er bent en dat je met onze game-industrie wil analyseren. Dus dankjewel. Voordat we daarop ingaan, eerst Herbert, want Herbert heeft een host read.
De mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt zijn exponentieel gegroeid, maar ook de uitdagingen zijn toegenomen. Voor je het weet verlies je de controle over je bedrijfsinformatie met verhoogde risico's op het gebied van cybersecurity en compliance. OneXillium helpt MKB-bedrijven bij het implementeren van een ISO 27001 gedreven beleid om het volwassenheidsniveau security maturity te verhogen. Ben je benieuwd naar jouw kennis rond cybersecurity? Test het nu op OneXillium.nl. OneXillium.nl, de partner voor het veilig inrichten van digitale processen.
Heel belangrijk. Joost, je woont in New York. Je bent af en toe terug in Nederland. Dan kom je natuurlijk gelijk in de technoloog. Af en toe spreken we het ook in BNR Digitaal. Zijn we altijd heel blij met je analyse. Bedankt daarvoor. Specifiek willen we dit uur natuurlijk de game-industrie. En ook, er is een downturn. We hebben een downturn, maar dat is natuurlijk een heel groot begrip. En ik moest wel lachen om Herbert. In de voorbereiding las ik bij Herbert. Dus Herbert, wat zei je? Downturn, een keer, so what? Of zo.
Er is één keer een minnetje en iedereen is in paniek.
Ja, dat is wel raar. Dat vind ik wel aardig om mee te beginnen. Is dat terecht, die paniek, of niet?
Nee.
Nee, totaal niet, toch?
Maar goed, dat zal dan de Nederlandse nuchterheid zijn. Als je dat op de cijfers afzet, dan kom je heel snel uit bij, een cyclus. Dus de gamesindustrie die heeft historisch gezien vanwege de console manufacturing, dus het maken van die consoles, dat was dus 5 jaar gaat het omhoog en dan heb je een paar jaar niks en dan gaat het weer omhoog. Ja. En door de jaren heen is zowel de product gedeelte van de economie, dus echt de... waar je in de detailhandel gaat kijken, dat groeit en dat gaat geweldig. De servicelaag, dus de free-to-play games die erbij zijn gekomen, op mobiel, et cetera, dat is waar de groei is geweest. En dan zijn dus de laatste paar jaren na de pandemie, nadat de pandemie een beetje, is het wat minder gegaan. Maar over het gros genomen is het eigenlijk nog steeds hartstikke goed aan het gaan in de gamesindustrie. Maar we zijn dus nu aan het veranderen qua karakter. Dat is een beetje de grote boog voor mij. Dus het is niet dat een minnetje nou ineens dat rechtvaardigt. Tegelijkertijd is het dus, je moet het een beetje op een langere termijn bekijken om het te begrijpen.
Ja, dan ik wil straks over de redenen waarom er dan nu even dat het een beetje afvlakt, want dat zeggen ze. Maar dan kom ik gelijk al bij deze. Je hebt in je Southwest presentatie van een paar maanden geleden, daar had je ook wat cijfers die ik super boeiend vond. Want dan is het 2020 de totale markt 221 miljoen. Dan 260, dan 256, dan 254. Dus in 21, 22, 23 is zeg maar vlak. Mm-hmm. Wat ik interessanter vond aan die cijfers. En die wil ik ga ik ook...
Maar daaraan vooraf ging een hele scherpe stijging. Hè?
En dat kwam door corona.
Door corona tot
182 naar 22.
Het gaat bam omhoog, daarna blijft het vlak. Betekent in feite dat je de winst van 2020 vasthoudt.
Mm-hmm. Kan je dat niet vergelijken met retail, dat je bij corona zag van, dat was natuurlijk retail, e-commerce, dat het omhoog ging. Dat zag je bij een piek, zag je tijdens corona. En dat is weer teruggevallen en die lijn kon je bijna, in die groeilijn kon je weer doortrekken. Kan je dat vergelijken met gamen? Of?
Absoluut. Dus op het moment dat iedereen thuis zit en na 3 maanden tegen zijn familie aan het kijken, een beetje zat is, gaan ze dus naar iets anders zoeken. En dus de games industry heeft daar heel veel voordeel van gehad. En dan uiteindelijk gaat het weer terug naar wat het daarvoor was. Dus het is inderdaad een beetje zo'n dakje. Weet je? Het schiet omhoog en dan ineens dan gaat het wat naar beneden. Maar ik denk dat op een gegeven moment, ik verwacht dat het dan zich zeg maar, weer stabiliseert in de komende jaren. Ja. We zitten dus nu tijdelijk ook bijvoorbeeld, een van de grote drijfveren van het naar beneden gaan van die cijfers is dus ook dat het een beetje een plat jaar is. Dus in 2023 hadden we de lancering van heel veel grote blockbuster titels. Tears of the Kingdom en dat soort toestanden, die kwamen uit en die hebben dus heel veel geld verdiend. in 2024, omdat we aan het eind zitten van de huidige consolecyclus, heb je dus veel minder risico, in de markt. Dus uitgevers geven minder titels uit. Die zitten zich allemaal voor te bereiden op volgend jaar, 2025. Dus Grand Theft Auto 6, dat is natuurlijk een van de grote games waar iedereen op zit te wachten. Die komt pas volgend jaar en naar mijn verwachting nog veel later dan dat, maar goed. Dus iedereen heeft een beetje pauze, een beetje pas op de plaats. En dan gaan de cijfers naar beneden, want er is minder te kopen. Maar de consumenten hebben ook wat minder te besteden nu.
Ja. En jij zegt einde van consolecyclus. Dus eigenlijk zitten we in een periode dat we weer nieuwe spelmachines zouden moeten krijgen.
Ja,
dat maar is zitten die ook in de pijplijn?
Die zitten in de pijplijn. Je ziet dus dat Sony bijvoorbeeld de vooruitgang, of zeg dat, de verwachtingen, de forecasts van de PlayStation 5 wat vlakker neerzet. Dus de PlayStation VR zijn ze opgehouden met maken. Ze gaan dus eerst hun huidige, wat ze al hebben gebouwd, dat gaan ze proberen te verkopen nu. Hun forecast voor de PlayStation hebben ze van 15,5 miljoen naar 15 miljoen teruggedraaid. Dus een klein beetje vermindering. Nintendo houdt nog steeds vast aan de Switch. Dus die zeggen dat het hetzelfde blijft. Dat ze, zolang ze die blijven aanbieden, dat mensen die wel blijven kopen. Dus waar je voelt dat de markt zich zeg maar beweegt naar een punt waar dus de nieuwe console eraan zit te komen. En ik denk dat met 18 maanden weten we natuurlijk veel meer. Maar op het moment dat dat gebeurt, dan de bestaande inventory, de bestaande devices, die worden dan niet zo goed meer verkocht. Dus ze wachten allemaal dat een beetje af en ze rekken dat zo lang mogelijk uit, want het is een beetje een plat jaar.
Ja, ja. Ik wil graag dat onderscheid. Dus je zei in 23 in publishing en development heb jij platforms, operations, hardware en accessoires en livestreaming en e-sports. Dat onderscheid maak jij in de vier blokken van omzet in de game-industrie. Laten we dan toch even terug naar publishing en development. Jij zei dat is in 23 gezakt. 24 verwacht jij dat nog meer te zakken, omdat er dus geen nieuwe titels komen. En pas volgend jaar, dan zal dat weer gaan stijgen.
Ja.
En dat geldt hetzelfde. Dan wordt de 24 dus inderdaad geen best jaar.
Nou, weet je, wat Herbert zegt, een beetje een minpuntje. Ik bedoel, het zal niet zo zijn dat 20% van de markt verdwijnt. Maar ja, een paar procent naar beneden. Ja, het mag ook wel dat we een beetje de lucht eruit laten. Ik bedoel, kijk, het is de grotere theorie die ik heb op dit moment. En daar ben ik nog maar bezig met het te bewijzen. Maar goed, het komt erop neer dat je dus een afwisseling hebt van innovatie in inhoud, content en distributie. We hebben dus net een fase gehad waar dus heel veel nieuwe content, heel veel nieuwe games werden uitgebracht. Dat is hartstikke leuk. Het is heel erg interessant. Mensen geven er heel veel geld aan uit. En nu beginnen we dus met een fase met distributie-innovatie. En dan heb je dus eigenlijk een moment van, dus is een beetje een soort stoelendans.
Maar eerst even, dus jij zegt met die nieuwe content, als ik kijk naar de cijfers, dan, dat is zeg maar tot 21, 22 geweest. Mm-hmm. En nu begint die distributie-innovatie.
Ja.
En waarom is er dan geen content-innovatie of nieuwe titels? Dat komt omdat er geen nieuwe devices zijn, geen nieuwe consoles. Dus dat is er. Of zit daar meer bij?
Voor de console-markt is dat de reden. Maar de console-markt is 40 miljard.
Ja,
zoiets.
Maar een gedeelte, ja.
Van de 200 plus.
Ja.
Mobiel is een beetje de grote markt hier. Maar dat is natuurlijk ook waar je de grootste problemen ziet. De reden dat dus een distributie-innovatie aan zit te komen is dus omdat de Apples en de Googles in de wereld het veel te duur hebben gemaakt. Dus je hoort de laatste paar weken hoor je bijvoorbeeld over Monopoly Go. Nou, het is een leuk spel. Hij heeft 2 miljard verdiend in de App Stores. Nou, dat is een geweldig succes. Maar dus wel met een budget van 500 miljoen. Er is geen console-titel die hetzelfde bedrag heeft. Grand Theft Auto 5, om dat een beetje bij te blijven, die heeft uiteindelijk 260 miljoen gekost. En dat is dan 50-50 tussen ontwikkelingskosten en marketing.
Ja.
Nou, moet je je voorstellen, het is een mobiel spelletje op een bestaand bordspel dat ze dan in een App Store uitbrengen. En dit is de derde versie van dat spel. Dan hebben ze dan met 500 miljoen marketing erachter. Dan kan je succesvol zijn. Met andere woorden, als jij en ik morgen een studio beginnen, dan veel succes, maar dat wordt niks.
Kansloos.
Dus om die reden gaan uitgevers niet kijken naar wat zijn de slimme, coole, nieuwe dingen die we kunnen bouwen. Maar ze gaan kijken naar hoe kunnen we distributie innoveren? Hoe kunnen we dus een slimme manier klanten bereiken om onze games aan de consument te brengen.
En wat zijn die innovaties dan? Of moeten we dat nog afwachten?
Wel, de innovaties beginnen dus een beetje zichzelf te manifesteren. Dus één groot voorbeeld is dus de Super Mario Brothers film. Dan zie je dus in één keer dat Nintendo 1,5 miljard aan box office receipts binnenhaalt. Met de verkoop van eigenlijk een hele slechte film. Ik vond het geweldig. Ik heb dus vorige keer dat ik hier in Nederland was, ben ik met mijn zoontje gaan kijken. Hadden de laatste voorstelling hier zo in het Pathé Theater. En het is echt, weet je, het is eigenlijk gewoon meer voor de fans. Want het verhaal zelf slaat nergens op. Niet echt, weet je, je gaat er niet heen voor de content. En het is dus die ervaring in de bioscoop is één zo'n nieuwe avenue, zo'n nieuwe manier om dat te doen. Je ziet het bijvoorbeeld ook met toys. Je ziet het met allerlei verschillende manieren van distributie binnen Roblox en Fortnite. Waar dus IP-holders, waar dus bedrijven met een bepaalde muziekaanbod of een filmaanbod zich nu gaan mengen met de gamesindustrie. Ja. En dat geeft dus nieuwe distributiekanaal.
Oké, dus het nieuwe is, als ik je zo... Het is niet eens zozeer de game zelf die op nieuwe manieren verspreid wordt, maar de IP daaromheen. Dus het is meer de merchandising. Ik hoor jou de film en...
Ja, nee. Dus merchandising is een beetje de voorbode ervan. En ja. Kijk, dus voor mijn gevoel, en dit is dus wat de data mij vertelt, is dat er dus na die transitie van product naar service, naar een service model, dat we dus nu games als een platform krijgen. Waar ja. Dus een Roblox eigenlijk gewoon 72 miljoen monthly active users heeft. En die aandacht, die verkopen ze dan aan brands. Dus je hebt heel veel kledingmerken, je hebt heel veel niet games gerelateerde merken die dan in de wereld van Roblox, in de wereld van Fortnite dan een tent opzetten en dus zo jongere consumenten proberen te bereiken. Historisch gezien is er dus eigenlijk geen bestaande relatie tussen adverteerders en de gamesindustrie. En dat begint dus nu te komen. En ineens is er dan een markt voor allerlei nieuwe distributiemodellen. Dus inderdaad met merken, inderdaad met film, inderdaad met muziek. Zoiets als Reddit en Discord, dat zijn hele grote bedrijven die dus voornamelijk succesvol zijn. Reddit is onlangs naar de beurs gegaan. Dat is eigenlijk allemaal op de rug van gamers. De kracht van de gamesindustrie. En dus de gamesindustrie vraagt dan ook iets terug. Die zegt van, hey, kunnen we dan niet...
Nou, hoe bedoel je dus Reddit, een IPO dankzij gamers?
Reddit is daarmee begonnen en daarmee groot geworden. Dus het gros van de discussie op Reddit en het gros...
Gaat over games, dat bedoel je?
Het gaat puur over games. Dus het is gewoon, als je de inhoud zou analyseren, ja. Dan zie je dus 70% games.
Ja, maar voor mij is het wel... Als je bijvoorbeeld kijkt naar Roblox, dus jij zegt merken gaan nu in Roblox zitten of in Fortnite zitten. Dat is voor mij wel net zoals 20 jaar geleden wat toen niet lukte. En nu dus wel dat er een merk wil in FIFA of een merk wil in WRC. Daar lijkt het op. Dus eigenlijk is dat niet zo anders. Alleen nu lukt het beter omdat die platformen groter zijn.
Omdat de platformen zoveel meer huur vragen. Dat het zoveel duurder is om binnen de app stores je product aan de consument te brengen. FIFA als voorbeeld is heel goed, eigenlijk uitstekend voorbeeld. Electronic Arts, die heeft 28 jaar lang een relatie gehad met FIFA. En FIFA, je zou het niet verwachten, maar die wilde dus meer geld. En toen heeft EA na 28 jaar gezegd...
Ja, ik betaalde niet meer.
En ze wilden dus een verdubbeling, dat is een beetje het gerucht. Maar goed, dus dan hadden ze dus gevraagd, elk jaar is van 300 miljoen... Nou, FIFA is de grootste productie binnen Electronic Arts. Dat is ook hun grootste verdiener. Dus als je het een beetje onderverdeelt, Ultimate Team, dus de verkoop na het spel, naast hetzelfde.
Ja, in de lootboxes.
Precies, dat is dus eigenlijk het grootste gedeelte. En FIFA wilde daar gewoon een groot onderdeel van. EA heeft gezegd, nee bedankt, we doen het zelf wel. Dus die hebben nu EA Sports FC. Ja. Daar hebben ze dus die hele branding eruit gegooid. Maar daarmee hebben ze dus ook nieuwe banen geslagen met bijvoorbeeld Pepsi en Adidas. Want FIFA had een contract met Coca-Cola en Nike. Of andersom, weet ik veel. Maar goed, dus die konden dus nu ineens direct met adverteerders in zee, dat ze dus vroeger niet konden. Dus dat is ook zo'n manier waarop dus EA zegt, weet je wat, we maken het spel, maar we creëren ook allerlei andere ervaringen eromheen, om zo ons eigenlijk, onze groei niet in de weg te staan, maar ook om de consument een beetje een bredere aanbieding te kunnen geven.
Kun je iets dieper op dat machtsspel ingaan? Want ik dacht altijd, ja, FIFA heeft de macht, want die hebben de rechten. Dus daar is EA... Ja, ik dacht, FIFA kan dat vragen. Veel meer geld. Maar uiteindelijk niet. Het is gewoon een machtsspel. Hoeveel vraag je? En ze doen het niet. En dan ga je zelf weer een brand opbouwen. Weet je meer details over hoe dat machtsspel zit? Met wie de rechthebbende is? En met van, joh, ik heb jouw rechten niet nodig. Ik doe het zelf.
FIFA heeft qua inkomen 150 miljoen aan licensing. En dat is een groot gedeelte, naast dus al de andere dingen, dus media rights en televisierechten en zo. Ja. Dus het is een groot gedeelte van dat ze uitverkopen. En zij hebben gewoon tijdens die onderhandeling gezegd, wij zijn de grote boef, niet jij. Jij gaat doen wat ik wil en niet andersom. En EA heeft daar gewoon stuurs nee op gezegd. En dat hebben ze ook terecht gedaan, denk ik dan. En het was onverwacht. Dus de marktanalisten vonden het in eerste instantie niks. Want het aanbieden van EA Sports FC zonder de FIFA-licentie klinkt als een beetje van ja, dat is een beetje slappe was. Moeten we daarmee? Maar ik denk dat ze hebben daar het werk gedaan. Dus EA is niet een bedrijf dat historisch gezien veel innoveert. Ze kopen bedrijven en dan vervolgens gaan ze allemaal van ellende gaan ze dood. Het is, weet je, het is echt, ze hebben een hele zeg dat, vervelende geschiedenis in dat betreft. EA heeft op een gegeven moment dus tegen FIFA gezegd, doen we niet. We gaan nu ons eigen voetbalspel neerzetten. En we doen dat dan door allerlei lokale licenties te maken. Dus ze hebben dus met alle clubs in Europa is afgesproken. Ze hebben dus ook Women's League erin gedaan. Dus ze hebben eigenlijk gewoon echt hun mouwen opgerold en zijn het werk gaan doen. Ze trotseren de FIFA op het licentieniveau. Dat hebben ze dus ook gedaan bij de ontwikkeling. Ze hebben dus een vernieuwde software engine gebruikt. Ze hebben allerlei dingen toegepast die je dus vroeger niet had in het spel. Ze hebben dus de software zelf verbeterd. Dus die zijn eigenlijk heel consequent zijn ze bezig geweest met het verbeteren van de ervaring voor de speler. En ook het verminderen van hun eigen risico. Dus ja, wie heeft dan, weet je, de stoute schoen aangetrokken? EA heeft eigenlijk een beetje het werk gedaan hier. En dat is dus, in mijn boekje is dat een distributie-innovatie.
Ja. Content. Maar is dus uiteindelijk FIFA door de knieën gegaan? Dat ze voor minder geld toch nog hebben toegehapt?
Nee, ze hebben geen relatie. Nee. Nou.
Dat is gewoon, ze hebben nu helemaal geen relatie.
Ze hebben niets meer dan nu. Toch?
Ik vind het wel heel stoer van EA, hoor. Mm-hmm. En dat, tot nu toe werkt dat goed uit?
Tot nu toe is dat heel succesvol geweest voor EA. Ja.
Ja.
Dus weet je, EA is een van de laatste twee onafhankelijke uitgevers in de top 10. De andere 8 bedrijven in de top 10 zijn allemaal platformen. En dat is dus voornamelijk omdat dus het succes van EA Sports FC ze daar op die positie houdt. Weet je, het gaat voor een uitgever gaat het gewoon puur om het geld verdienen. Want hoeveel titels kan je verkopen en hoeveel units kun je duwen. En het is dan uiteindelijk voor EA nog steeds succesvol geweest. Om die redenen, van mijn gevoel.
Ja, even, jij hebt een, bij Southwest had je de Next Area in Interactive Entertainment. Dus je hebt als eerste, zeg jij van, je hebt er gewoon, nee, dat was de allereerste, is de traditional product-based game publishing. Je maakt een game en dat verkoop je. Dat is eigenlijk wat EA doet, toch?
Ja, onder andere. Dus de verkoop van fysieke CD-ROMs via detailhandel die je in een computer stopt. Dat is waar EA vandaan komt. En dat is het traditionele model voor de gamesindustrie.
Ja, klopt. Hoe groot zal dat de komende jaren zijn? Natuurlijk als de PlayStation 6 uitkomt en de Xbox, want Xbox gaat toch wel met de nieuwe komen. Mm-hmm. De Xbox zoveel uitkomt, dan heb je dat weer. Maar ik heb het idee dat niet echt, ja, oké, voor een niche, leuk. Mm-hmm. Maar dat is toch niet de groei? Het is toch de groei dat Monopoly, dat voorbeeld dat je net gaf.
Ja, is dat zo?
Ja, dat, ik vraag het aan jou.
Nee, ik snap het. Het is dus het productmodel in de fysieke manifestatie, dat is niet de laatste 10 jaar de groeikern.
Nee.
Dat is echt service, dat is digitalisering, dat is digitale distributie. Want het ligt allemaal, de marges liggen veel hoger, maar je bereikt ook een veel groter publiek en je kan allerlei andere dingen aanbieden die je normaal niet kan. Oké, dus dat is waar. Maar het productmodel blijft bestaan om 2 redenen. Dus ten eerste, ik denk dat er nog steeds behoefte is aan een fysieke ervaring. Nintendo gaat echt niet de cloud in met enige haast. Weet je, die blijven gewoon doen. De Switch 2 wordt gewoon nog een keer zo'n cool apparaat. En die blijven gewoon op grote schermen zich richten. En op de huiskamer en kinderen, zeg maar. Dat is een heel ander model natuurlijk voor een Xbox. Die zijn bezig met het kijken van hoe veranderen we de grenzen tussen de bedrijven. Dus die zijn aan het kijken van oké, de Xbox is eigenlijk altijd in de Amerikanen zeggen dat ze maar always a bridesmaid, never a bride. Die zijn nog nooit zeg maar de leider in de industrie geweest.
Volgen zijn ze.
Precies, en die zijn altijd nummer 2 of nummer 3. Die zijn eigenlijk nummer 3, consistent. Die zijn dus op een gegeven moment de spelregels gaan veranderen met cloud.
Ja.
Hoe kunnen we dan de definitie veranderen zodat wij dus een grote publiek kunnen aanspreken waar Sony en Nintendo ons niet kunnen volgen? Dus dat is nu gaande met Xbox en met de Game Pass, dat zijn allemaal van dat soort applicaties. Maar goed, dus het productmodel blijft er. Een tweede reden waarom het productmodel zal blijven voorbestaan is dat dus premium games, het kopen van een spel voor €70, ik heb eigenlijk geen idee wat het in Nederland kost, maar €70 voor het base game en dan nu zitten ze al bij de $130 voor de premium pre-release edition, bla bla bla. Die markt, de opportunity, de grote mogelijkheid zit hem in de 1% super spendeer.
Precies, heb je altijd.
Dus al die uitgevers die zitten allemaal te kijken van oké, als ik het nou een week eerder aanbied aan jou en dan krijg je een aantal digitale shirts erbij en allerlei toestanden, dan betaal jij $30 meer. Dus nou betaal je al 70, 100, 120, $130 per spel. Dus zo'n premium model is eigenlijk veel beter. Daarnaast, als tweede reden, dus het vraagt meer bij de deur. Maar op het moment dat je dus een spel verkoopt, kijk, als jij een investering gaat doen van een 100 miljoen of een paar 100 miljoen, en je doet dat voor een live services game, als je dus niet de netwerkeffect op touw krijgt, dat het dus niet van de grond komt, dan op een gegeven moment moet je wel dat spel gaande houden, want dat had ik beloofd. Dus je hebt eigenlijk dan de mogelijkheid om al je geld kwijt te raken als het niet succesvol is. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan ben je gewoon allemaal kwijt. Als jij een spel aanbiedt via een productmodel met een premium prijskaartje en je zegt oké, we willen er 10 miljoen van verkopen, maar je verkoopt er maar 4 miljoen van. Dan zeg je oké, dat is niet gelukt, maar ik heb wel 40% van mijn geld terug voordat ik winst maakte, zeg maar. Dus het risicomodel voor een premium game is eigenlijk voor grote uitgevers en investeerders veel aantrekkelijker op dit moment dan zich ook maar een beetje in dat moeras van live service te gooien. Dus je ziet dan een beetje het sentiment omslaan. Dus het productmodel is inderdaad ouderwets vanwege de fysieke componenten. Ja. Maar het verdienmodel heeft eigenlijk weer waarde in de context van de huidige industrie. En dan op een gegeven moment zie je dus ook van ja, wie kan het zich permitteren om dit te doen? Dus het is niet dat die modellen elkaar uitsluiten. Op een gegeven moment gaat het echt om hoe bied je dus verschillende dingen voor verschillende categorieën tegelijkertijd aan. Dat is een beetje het spel. Dus nogmaals, dat is een distributie-innovatie, meer dan content.
Ik had begrepen uit de documentatie die ik tegenkwam dat $70 per stuk model, dat op zijn eind liep. Omdat de mensen die dat bereid zijn te betalen, dat je die langzamerhand wel allemaal bereikt hebt.
Ja, dat is een eindigende markt. Uiteindelijk is dat de bovenlaag, dat is maar 1%. En op een gegeven moment is het van ja, als ik een spel aan jou verkoop, dan zal de volgende. Dan zou je niet dat andere spel van iemand anders kopen. Weet je, net als dat consoles zijn vaak, je hebt er maar één in je huis en niet allemaal. Weet je, dat multi-homing, zoals ze dat noemen, dat bestaat eigenlijk niet. Dat is de reden waarom je dus vaak mensen dus eindig ziet als een consument. En dat is dus een eindigende markt. Dus je hebt dan 50 miljoen consumenten waar je het hebt over wereldwijd, waar je echt je op richt. Ik sprak laatst een voormalige baas van Sony PlayStation, die zei van ja, weet je, je kan er heel lang over praten, maar de markt voor games binnen de console definitie is eigenlijk maar 250 miljoen mensen. En dat is die al 10, 20 jaar en die is nooit gegroeid. We kunnen wel zeggen het is 3 miljard en meer, maar eigenlijk is dat maar dezelfde groep mensen die het altijd al is geweest.
Ja,
ja. Mag ik nog even terug naar waar we mee begonnen, de downturn.
Yes.
Want we kwamen er eigenlijk op uit dat we in 2020 zijn we boven de groeicurve terechtgekomen. Mm. En nou zakt dat af en zijn we ongeveer op de groeicurve, misschien iets eronder de groeicurve die we voor 2020 eigenlijk altijd hadden. Kopte Business Insider niet zo lang geleden: the video game industry is in trouble. Zijn er nou echt bedrijven, gamingbedrijven, die in trouble zijn? Of is dat helemaal niet zo?
Clickbait.
Ja, natuurlijk. Ja.
Absoluut clickbait. Dat betekent niet dat het niet waar is. Het is... Sommige bedrijven hebben inderdaad een probleem.
Ja, welke bedrijven? Ja. Welke type?
De aap is al uit de mouw. Maar deze week, ik ben dus heel lang, heb ik heel erg met argus ogen gekeken naar Embracer. Mm-hmm. Een Zweeds bedrijf. En het is eigenlijk een groot conglomerate die dus tijdens de pandemie heel veel geld heeft uitgegeven aan het aankopen van AA en middelmatig grote bedrijven. Om dus zoveel mogelijk intellectual property te vergaren en echt zo'n concern ervan worden. Die hebben bijvoorbeeld Asmodee, een bordspellenmaker uit Frankrijk, hebben ze aangekocht voor 3 miljard. Embracer zelf is minder waard dan 3 miljard op dit moment. Weet je wel? Dus die hebben zoveel waarde verloren door de
jaren. Waarom doen ze dat dan?
Nou ja, weet je, het is gewoon puur... Kijk, ik denk niet... Ik de neiging is om te zeggen, omdat zakenmensen dom zijn. De neiging is om te zeggen van, ja, geld weet niks. En het gaat om kunst en cultuur. En dat is ook allemaal wel waar. Maar het is dus heel erg theoretisch in... Op een gegeven moment ga je het opschalen en zeggen van ja, maar wij kunnen dus een ervaring aanbieden op een aantal verschillende modellen. Dus mobiel en PC en op bordspellen. En dan gaan we dus daarmee gaan we dat allemaal tegelijk doen. Wat je historisch ziet met dat soort met Embracer, maar je zag het ook rond jaren 2000 met Hasbro. Die gaan dus heel graag snel dingen aankopen. En dan krijg je dus een organisatie waar op een gegeven moment de voorkant niet meer weet wat de achterkant aan het doen is. Dus het is niet omdat ze het niet willen, omdat het idioten zijn of omdat ze iets slechts willen doen. Het is gewoon puur een soort menselijk trekje om dingen heel ambitieus op te zetten en daar heel veel geld
Ja, maar dat heeft niks met de game-industrie te maken. Dat zie je natuurlijk in meerdere industrieën, dat ze alles bij elkaar kopen. En dan
de games-industrie zou je dus moeten weten dat dat historisch gewoon onmogelijk is. Kijk, het maken van een game, in mijn gevoel, is alleen succesvol als je dat op een hele geconcentreerde manier doet met een kleine groep mensen. Dus dat idee dat je dus schaalt, dat is eigenlijk een soort narratief dat je krijgt uit de tech-industrie. Van ja, weet je wat, we moeten software bouwen. Nou, dan huren we gewoon 10.000 mensen in en dan is het sneller af. Dat is helemaal niet waar in games. Weet je, dat maakt het niet beter in games. En dat is een beetje, denk ik, wat ze dan zien op het moment dat... Ja, dus Embracer heeft ook heel veel geld aangepakt van Saudi-Arabië, die dus heel veel geld erheen hebben gestopt. Oh ja. Die zijn dus bezig met het verminderen van hun economische afhankelijkheid van de olie-industrie. Ja. En die zijn dus bezig met het zich profileren en manifesteren in cultuur en games. Natuurlijk is het een van. Dus die hebben op een gegeven moment heel veel geld gestuurd naar Embracer. Die heeft allerlei aankopen gedaan. Die hebben Scopely gekocht voor 4,9 miljard. Dat is de maker van Monopoly Go, waar ze dus nu zo'n succes mee hebben. Dus die heeft op een gegeven moment een periode gehad waar ze dus eindeloos veel geld hadden. Dus ja, sky's the limit. Kom, we kopen nog een studio. Elk kwartaal kwam er dan uit met, oh, we hebben nog 3 studio's gekocht. En het is, weet je, en het idee was een soort laissez-faire creatieve staat.
Maar volgens mij heb ik eerder van jou gehoord, die het nu moeilijk hebben, is dus niet de platformen, dus de Fortnite's en zo, allemaal top. En ook niet die hele kleine developer die in die developer, want die heeft weinig kosten, maar alles wat ertussen zit.
Daar hebben we het vorige keer volgens mij ook over gehad. Ja, dus die bifurcatie, zeg maar die tweedeling, dat dus de middenklasse is ligt op zijn kont.
Is gewoon weg.
Ja. Nou, ze zijn niet weg. Er zijn er een paar, maar dat is waar dus heel veel schade is aangericht door mismanagement van financiën, door acquisitie en consolidatie en waar dus ook de platformen zoveel tax hebben gevraagd dat het niet meer te doen is.
Ja. Hey, we hadden dus net even over die traditional product-based wat games. Mm. En je hebt ook die live service. Is het, als je bijvoorbeeld een Pokémon Go, dat is dus een live service based game publishing, noem je dat. Mm-hmm. Pokémon Go, ja. Kan je dan ook, is dat, hoe zorg je dat, blijft het dan alleen maar daarbij? Of kan je in de distributie, innovatie, kan je dan ook nog andere dingen daarmee doen? Hoe maak je dat onderscheid?
Het onderscheid tussen...
Ja, dus hoe zorg je dat je dat, wat jij zegt, het is niet het ene, kan je dan ook die product based, kan je ook... Kijk, wat nu zeg je, een voorbeeld van een live service based is Pokémon Go. Mm-hmm. Maar je zet bijvoorbeeld Pokémon Go niet bij Game as a Platform. Terwijl ik denk, Pokémon Go kan toch ook een Game as a Platform zijn.
Dus die hebben dus inderdaad... je ziet dus als ze op het moment dat ze dus nieuwe mensen gaan aannemen, dan zie je dus op een gegeven moment ook een Chief Brand Partnership leider ergens vandaan komen. En dat is dan het aanspreekpunt voor merken. Dus Pokémon Go is bezig geweest met allerlei merken uit van high-end fashion. Dus,
precies.
Want Dolce & Gabbana's en dat soort dingen. Want net zoals dat toen de tijd hebben gedaan met detailhandel, met GameStop en allerlei andere bedrijven zoals AT&T en dat soort van die telefoonwinkels. Zij kunnen dus foot traffic naar winkels sturen. Dus als je dan toevallig aan het winkelen bent, dan kan je tegelijkertijd Pokémon vangen en even bij Prada naar binnen kijken, laten we zeggen. Ik weet het niet. Ik ben niet het marktaandeel voor, maar het is... Het komt er dan op neer dat ze dus dat proberen te combineren met elkaar. En op die manier dus advertentiegelden naar binnen te halen. Naast het verkopen van microtransacties en andere meer consumentengerichte verdienmodellen.
Ja. Kun je iets vertellen over bijvoorbeeld Pokémon Go? Want daar hebben we het nu over. Omdat is de gameplay dan de basis in principe van alles? Of is het gewoon, je vertelde net, de helft gaat naar marketing. Dus hoe zorg je dat je zo'n worldwide brand bent waardoor je... ook uiteindelijk films kan maken en muziek en waar alle merken op afkomen. Dus hoe bouw je van de grond af bijna zo'n merk? Welk element heb je nodig?
Het is heel goed. De uitleg, de reden waarom het nooit echt gelukt is, zal ik mee beginnen. Want het creatieve proces van het maken van een spel en het verkopen van advertenties is dus cultureel niet te verkopen intern bij een studio. Die willen er echt niks aan, maar ook gewoon praktisch. Als je na jaren werk dan ook nog even een adverteerder het naar de zin moet maken. Dat heeft helemaal niemand. Dat wordt niks. En dan ook dynamisch, zeg maar, allerlei dingen een beetje wil kunnen doen. Dat schiet natuurlijk niet op. En daar heeft niemand om gevraagd. Dat willen consumenten willen het ook niet. Dus dat schiet, weet je, dat wordt gewoon nooit wat. Wat nu anders is dat merken zijn wat slimmer. Dus in plaats van, ik weet het Nederlandse woord niet, maar skeuomorphic approach. Dus... Wat je bijvoorbeeld ziet met Second Life. Het eerste wat ze doen is dat je dan een bank krijgt die dan een soort digitale bankfiliaal in zo'n virtuele wereld neerzet.
Oh, toen de ABN in 2002 bedoel je?
Ja, wat moet ik daar nou mee? Weet je? Ja,
dus
ik,
het digitale kantoor, ja. Digitale parlement, digitale vergaderruimte.
De metaverse.
Ja. Daar heb ik dus helemaal niks mee. Weet je? Dat is dus gewoon dus mijn ergste voorbeeld. Is dan ook bijvoorbeeld dat zo'n fastfood chain Chipotle, dat is een soort mix, is een zuster afdeling van de McDonald's, maar die verkopen dan burritos en taco's en zo. Die hebben dus in de metaverse hebben ze dan voor mensen die Roblox spelen, kan je dan net doen wat het is, kan je dus een simulatie doen waar als je dus fastfood worker kan je dan burritos maken voor klanten.
Ja.
Ik kan me niks ergens voorstellen dan dat mijn zoontje van 11 zoiets zou doen. Als ik dat zou zien, dan zou ik het afpakken. Weet je wel, dat is gewoon, dat vind ik schandalig. Maar goed, dus het gaat om het gedachtegoed dat soort bedrijven denken van, we gaan dat digitaal kopiëren. Dus om die reden is een van mijn lessen bij NYU begint dan ook met, voordat we iets nieuws kunnen begrijpen, dan moeten we het eerst uitdrukken in termen van iets ouds. Dus
dat klopt.
Een horse is carriage. Ja. Wat miste hier? Ja, het paard miste hier. En er zit een motor nou in, wat doen we nou? Maar we noemen
maar
het
ook, mijn standaard voorbeeld daarvan is Wikipedia was vroeger een encyclopedie, maar dan digitaal. Mm-hmm. En als je tegenwoordig kinderen moet uitleggen wat de winkelprins was, en dan zeg je, dat is Wikipedia, maar dat was vroeger op papier.
Ja, precies. Precies. Dus weet je, een draadloze telefoon. Waarom is dat belangrijk? Weet je, dat je dat draadloos erbij zet. Maar goed, dus dat hebben we, die fase zijn we nu een beetje aan het eind van. Ik denk dat wat ik dus zie, de laatste jaren dat ik bezig ben geweest in Brooklyn, ik werk dus met merken bijvoorbeeld, en die zijn dus eigenlijk opnieuw begonnen met het bekijken van, hoe kunnen we gaming deel uitmaken van onze strategie? En het beste voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de New York Times. Die hebben in januari 2022 hebben ze een spelbedrijf gekocht, Wordle.
Wordle, ja.
Dat jullie allebei vast spelen.
Maar we kunnen niet.
Zou je moeten spelen. Het is eigenlijk heel erg leuk. Het is heel erg uitdagend. Maar goed, het is dus gewoon boggle op je telefoon.
Ja.
Maar goed, dat hebben ze gedaan. En dat was eigenlijk omdat het een beetje in het verlengde lag van hun kruiswoordpuzzel. En er is de New York Times er heel beroemd om. Dus op zondag krijg je een extra dikke. En ik vind het gods onmogelijk om die echt af te maken. Maar goed, dus die houden van die letterspelletjes, van die woordspelletjes. Wordle kwam eraan voor wat ze noemden een paar miljoen hebben ze dat verkocht, aangekocht. En dat is dus tijdens de laatste cijfers is dat een van hun grootste aantrekkingen voor abonnees. Dus terwijl alle andere kranten in Amerika dus allerlei ontslagen hebben, is de New York Times aan het groeien. Die hebben daar 300.000 abonnees bij. En de CEO zegt dan in de rapportcijfers, dat komt omdat wij dus heel veel mensen aantrekken met de Games app. Sterker nog, als je kijkt naar het aantal minuten dat ze zich bezigen, dus mensen die dus de New York Times lezen, of hun spelletjes spelen, of hun kookprogramma, hun sportprogramma, al die apps, als je ze allemaal naast elkaar legt, dan is de New York Times is gewoon een gamesbedrijf tegenwoordig.
Maar dan zitten in die app zit dan, neem ik aan, op allerlei kruispunten een link of iets dergelijks die zegt, abonneer je nu.
Ja, dat is
want dan gaan mensen uit zichzelf toch niet doen. Je moet ze op een of andere manier toch
je abonneert de strot grijpen. Je bij de strot grijpen. Je abonneert je op het spel. Dus je krijgt dan toegang tot een zootje van die spelletjes. En dat is dan zeg maar een soort top of the funnel, een traject waar je dan uiteindelijk van, nou, misschien moet je dan ook maar eens die krant een keer gaan lezen.
Ja.
Maar even, want ik weet nog dat de New York Times het kocht en er was echt discussies in de analyses. Waarom?
Mm-hmm. Ja, ik vond het ook heel raar.
Ja, maar ook, was dat echt een bewuste strategie? Of van, joh, die paar miljoen, we proberen dit. Weet je daar
wisten
meer?
Ze wat ze deden?
Wisten ze wat ze deden?
Mm-hmm. Wisten ze wat ze deden?
Nee.
Het antwoord is nee. Ik denk dat ze, maar op het moment dat, kijk, ze zijn wel zo analytisch dat ze op een gegeven moment die cijfers hebben gezien. Ze zijn dan, in het jaar dat volgde hebben ze dus heel veel nieuwe mensen aangenomen. En het waren dan allemaal van die games gerelateerde posities. Dus het is dan altijd groot nieuws, want blablabla, de New York Times heeft nu een game design positie of een director of games positie. Dus dan zie je dat en zeg je, oké, ze zijn er wel serieus mee bezig. Want zij kijken natuurlijk de hele dag naar dat traffic op de website. De New York Times is bij voorbaat een heel erg gedigitaliseerde krant. Die zijn er heel slim in. Dus die zien de games en die zien dat dat voor hun werkt. Dus die gooien meer olie op het vuur. Dat is wel heel erg bewust geweest. Maar ik denk dat dat eerste succes was eigenlijk gewoon meer geluk dan strategie.
Maar nou zeg je, ze zijn voor een deel een gamingbedrijf geworden. Mm-hmm. Exporteren ze nu ook meer games of doen ze alles met Wordle?
ze doen ook meerdere games. Ze hebben Sudoku en een zootje andere, waar ze dus ook die ook heel bekend zijn. Ze hebben ook een aantal nieuwe games ontworpen.
Yo, het is zelfs, ik zit nu even, ze hebben Wordle, ze hebben Connection Group, de Mii, ik zit even in de New York Times app nu. Sudoku inderdaad, Spelling Bee, Letterboxd, Tiles, Nino. Ze hebben één knop, Herbert, alleen maar op play. Ja, dat vind ik echt. Ja, en ik open bijna New York Times, maar ja, die play, ik denk het zo wel, maar inderdaad.
En verdienen ze alleen maar geld aan de abonnementen of verdienen ze ook geld met de games zelf? Ik bedoel, zijn de games alleen maar in dienst van het genereren van abonnementen of is er meer?
Ze verdienen ook geld met de games zelf. Het is voor hun sterker nog, net zoals dat mensen tijd besteden, besteden ze ook geld uit. En ik had wel even opzoeken voor je, maar het komt er dus een beetje op neer.
Nee, hier gewoon, dus het spel Spelling Bee is gewoon €25 per jaar en €3 per maand. Dus ze geven aparte abonnementen.
Ja.
Want ik zat heel erg toen je, weet je, ik ben al geabonneerd op de New York Times. Dus mij is nooit echt op. Ja, we worden wel, want daar waren analyses. Maar ik zat eerst te denken, oké, weet je, belangrijk voor de New York Times is time spent. Weet je, hoe lang lees jij de New York Times? Hoe lang ben je daar? Hoe vaak ga je terug? Dus waarom heb ik een heel goedkoop abonnement? Dan ga je minder vaak in Europa. Dan wordt die goedkoper. Ga ik vaker er naartoe, dan moet ik meer betalen. Dat is onwijs ingenieus van ze. Maar het is dus inderdaad apart hebben ze dus gewoon abonnementen erop.
Ik wil dit echt wel even tot op de bodem uitzoeken. Ja, wat is nu de verhouding tussen inkomsten uit gaming en inkomsten uit nieuws voor de New York Times?
Op de App Store is het... je zat te verschrikken, maar het is... De games verdienen geschat zoiets van 5 keer meer dan het nieuws, dan de nieuwsapp.
En u staat ook op elke nieuwspagina, ga nu gamen of niet?
Ja.
Ja, een aparte knop. Ik vind... Dan kunnen ze de krant
verder afschaffen, hè?
Nou ja, dat is dus een beetje de...
Kostenpost, ja.
Ja.
Dat is hartstikke duur, al die journalisten.
Al die correspondenten en andere landen, ja, natuurlijk. Maar dat is ook een beetje natuurlijk de lol ervan. Kijk, je kan dan zeggen van ja, oké, kom voor de games en blijf voor het nieuws.
Ja.
Weet je wel, of andersom. Maar je ziet dus een flywheel, een soort vliegwiel strategie hier ontwikkelen. Waar je dus niet één ding aanbiedt, maar verschillende onderdelen. En dat doe je dan... Kijk, want als je zegt de New York Times, dan heb je wel meteen een idee van het brand. De kwaliteit die je dan krijgt. Het is, ik heb daar dan een paar weken geleden over geschreven. Maar als je dan ook bijvoorbeeld hun earnings reports bekijkt. Weet je, normaal zijn die kwartaalrapporten is echt vreselijk. Het is onmenselijk om die dingen te lezen. En het is schandalig hoe slecht de opmaak van die document is. En de New York Times, echt ontzettend mooi.
Het is opeens leuk geworden.
Dus dat brand van de New York Times is ijzersterk. En dit werkt daarin mee.
Oké, maar even één stap. Want ik zit ineens te denken, ik ben een... Even kijken. Ja, ik ben een aandelenbedrijf. Dus ik doe in... Oh, ik ben een bank. Ik ben een bank. Dan zou dus een bank zou dus nu games moeten aan gaan bieden. Dat ik beleg en dat ik een beleggingsspel.
Belegging.
Dat zou je dan adviseren?
Nee. Niet meteen. Ik zou een beetje anders doen. Dus voor een bank bijvoorbeeld zou je dus in plaats van het stichten van een digitaal filiaal. En daarmee afschrikken van iedereen. Zou ik inderdaad zoiets van, hoe kunnen we bijvoorbeeld financiële literacy? Dus
spelletjes, hoe je financieel...
Stelmatig aanbieden. Dus ze zeggen van, ik heb een zootje van 11, laten we zeggen, weet je wel. En dan zeggen we, oké, waarom hebben we niet iets wat hem een huishouden laat, financieel laat managen? Als een spel, weet je, als hij dat met Pokémon kan... Oké, dat zijn ook allemaal cijfers. Als je dat met Dungeons and Dragons doet, waar je gewoon een character sheet hebt met allemaal getallen en dit moet je een beetje bijhouden. Dan kan je dat ook met een huis houden, waar je boodschappen haalt en onkosten hebt.
Ja.
Dat zou een bank kunnen doen.
En durf jij te beweren dat het daar naartoe gaat de komende jaren? Als voorbeeld nu even met time spent en spelletjes spelen New York Times. Dat in de verschillende industrieën, dat gaming, de gamification, gaming zo geïntegreerd is, dat dat zomaar zou kunnen.
Dat ben ik bereid te voorspellen. Ik denk dat inderdaad de culturele gedachtegoed dat games representeert, dat dat veel betere aansluiting heeft met vooral jongere consumenten. En dat brands en wat dan adverteerders zichzelf een lol doen, daarin mee te gaan. En dus betekenisvolle, beetje betere ideeën te hebben dan dat ze dus 10, 20 jaar geleden hebben gedaan. Gamification is een beetje een woord.
Ja, dat wordt een maar goed.
Vies woord.
Net ik ook.
Heel vies woord. Voorspelling.
Ja, heel vies woord. Nee, vies woord. Klopt.
Maar dus het idee dat er dus... Kijk, weet je, voor mij zijn games... mijn werk gaat er eigenlijk voornamelijk vanuit dat ik kijk naar games vanuit een economisch standpunt en financieel. En ik tel de hele dag cijfers en dat is hartstikke leuk. Maar mijn passie gaat echt uit aan het feit dat het dus een culturele taal is. Dus net als dat film en muziek een bepaalde ruimte, een bepaalde culturele ruimte creëren op het moment dat ze populair worden. Dat is wat games nu ook doet. En het is heel lang zo geweest dat games een beetje aan de zijkant stonden. En die zijn dus nu veel meer centraal in allerlei gesprekken en dus ook economische.
Ja, ik wil zo naar die culturele taal. Maar ik wil nog één voorbeeld. Je bent een hotelketen en je denkt van... hey, ik ga een game, zodat mensen zoals de Sims... ga ik mijn hotelkamer indelen enzovoorts. Mm-hmm. Daar, want kijk, al die heel veel bedrijven, weet je... die willen dat mensen vaker terugkeren naar die app. Dat doen mensen niet, want waarom zou ik iedere dag... naar mijn hotel-app gaan? Ja, hoezo? Maar als ze zo'n game hebben, komen mensen vaker terug.
Habbo Hotel, middel. Hè?
En heb je Habbo Hotel bijvoorbeeld. Maar goed... Maar waarom dat niet zo is? Omdat als ik nu als een hotelketen, een Habbo Hotel... Ja, het is best wel een gedoe om dat te integreren. En
gedoe?
Gedoe kost veel geld. Dan moet je investeren. Het is niet de core business. Nee, we krijgen allemaal dat soort dingen.
Ja, natuurlijk.
Maar dus er zijn veel barrières. Ik wil even die barrières afpellen. En daarna gaan we naar de cultuur. Die
ik barrières heb nog een vraag over de New York Times straks. Maar ga je straks. Okay. Ja, die wil ik nog eens
noten. Dus welke barrières zie je en hoe pellen we ze af? Dus ik ben nu even een hotelketen of een bank. Dat is precies hetzelfde.
Ja, dus mijn voornaamste barrière is altijd mental inertia. Dus het is de mensen die beslissingen nemen in grote bedrijven. Dat zijn mensen die niet zijn opgegroeid met games. Dus het is eigenlijk een beetje vragen van, goh, dit ding waar je niks van weet, vind je dat een leuk idee? En dan zegt het natuurlijk niet. Sterker nog, binnen gamesbedrijven heb je het ook vaak, dat er dus een nieuwe fase komt. En dan eigenlijk, als je er op de man af dan dat zich mee confronteert, dan zeggen ze, ik ben heel erg geïnteresseerd in deze nieuwe fase, maar ik wil eerst graag met pensioen en dan pas, dan wil ik dat doen. Dus het is gewoon de neiging van mensen om geen risico te lopen. Grote bedrijven, dat is zoals een hotelketen, in mijn visie is voornamelijk zijn dat mensen die dus bang zijn om hun baan kwijt te raken. Dus die nemen geen risico over het gros genomen. Het zijn geen slechte mensen. Maar dat is niet in hun belang. Dus voor een hotelketen om dan binnen, om intern dat te verantwoorden en dat uit te leggen. En te investeren. Ja, weet je wat, we kopen gewoon nog een paar billboards en dat is prima zo. Of we doen een of ander programma. Maar dat gedachtegoed is aan het veranderen. En ik zeg dat niet alleen omdat ik dus ook af en toe gesprekken heb met die grote bedrijven. Maar het is... Ze zien nu in dat ze dus geen voeling meer hebben met hun publiek. Dat voormalig te bereiken was via televisie. Voormalig te bereiken was met al die andere kanalen. Mensen, jonge consumenten in het bijzonder, die kijken geen tv meer. Die kijken dat soort dingen allemaal niet. Dus die zijn heel moeilijk. Dus hoe begin je die relatie? Hoe begin je dat gesprek? En ja, je ziet van die, zoals wat ik noemde, dus fashion en dat soort bedrijven, die zijn... denken daar een beetje verder in vooruit. Dus die zijn er wel toe in staat. Maar een beetje hotels of banken en zo. Ja, die komen vanzelf wel mee. Maar die doen het een beetje langzamer. Want intern is dat gewoon een beetje ver van hun bed nog steeds. Totdat je op een gegeven moment met zo'n executive praat. En zegt van ik weet dat jij een dochtertje hebt. Die speelt veel Minecraft, toch? Ja, zegt hij dan. Ja, dat is inderdaad zo. Nou, dat dus. Maar dan daar begin je dan. Weet je wel, dat is het begin van dat gesprek. Dat ze dan ineens zeg maar het kwartje valt. Want hun eigen kind speelt de hele dag Minecraft of Roblox of zoiets.
Ja, maar het is nog wat anders of je als grote hotelketen in Minecraft of in Roblox iets doet. Of dat je zelf, zoals de New York Times, we komen even terug, gewoon een spelletje koopt en dat integreert in je offering. Dat is nog wel een tweede fase.
Ja, natuurlijk. Een hotelketen is anders dan...
Of een bank, hè?
Dat is een nieuws. Het zijn allemaal consumer facing, maar nieuws is altijd bezig met een relatie met het publiek. Waar een hotelketen is heel specifiek en die doen dat heel anders. Dat is een heel andere relatie met het publiek. Maar wat ze allebei gemeen hebben is dat ze dus games zien als een nieuw model voor een relatie tussen brands, adverteerders en consumenten.
New York Times, daar wil jij nog iets over?
Kijk, als jullie hebben het over allerlei voorbeelden. En dan hoor ik jullie ook bij hotels en bij banken hoor ik jullie voorbeelden erbij halen van games die daar een beetje bij passen. Daarom intrigeert het mij. Bij de New York Times zei jij, die begonnen met Wordle. Want een krant heeft wel eens een kruiswoordpuzzel. Mm-hmm. Vaak zelfs. En daar kwam Sudoku kwam voorbij. Nou wil ik graag weten, als de New York Times de smaak te pakken krijgt, blijven ze dan games zoeken die een beetje passen bij het imago van een krant? Of is dat helemaal nergens voor nodig? Kun je daar ook grenzen over?
Het imago van een krant of het imago van een New York intellectueel met een bepaalde gedachtegoed?
Dus, ja, dan wordt het wel heel breed.
Nee, maar goed, dus op een gegeven moment zie ik, ik zie niet in waarom ze dus dat niet uit kunnen breiden. Dat ze dus
de krant heeft ook een beurspagina. Kun je ook een beursspel kun je gaan doen, weet je wel. En je kunt alle kanten op.
Maar het is zeg maar een soort... kijk, voor mij zijn het uiteindelijk allemaal een soort pretpark. Weet je wel? Dus als jij nou...
Het nieuws gaat over oorlog. Je kunt een schietspel erin gooien. Alles kan dan.
Ja, dat zou jij dan
sport,
doen.
Er staat sport in de krant, dus koop iets van...
Dat zou jij dan doen. Ja, ik denk dat weet je... Ik denk dat het spelen in de context van een krant vaak meer zondagochtend gerelateerd is. In plaats van inderdaad, ik wil vanuit een conflict ergens in de wereld meteen rechtstreeks naar Call of Duty. Ik denk dat die link minder sterk is. Maar uiteindelijk denk ik dat er dus inderdaad andere springplanken zijn binnen New York Times. Om dus bepaalde genres een beetje verder te ontwikkelen. Ik denk dat het dus... een groot gedeelte van de krant ook een bepaald gedachtegoed is. Van okay, ik kom binnen met dit perspectief voor dezelfde reden. Ik lees dus ook, ik woon in Brooklyn, maar ik luister braaf naar het Nederlands nieuws en ik lees Nederlandse kranten, want het is gewoon een ander perspectief. Ik weet dat het verschil is tussen Amerikaans en Nederlands nieuws, vanwege al deze redenen. Nou, dat is dus hetzelfde tussen kranten. Dus zij bijvoorbeeld een Financial Times of een Wall Street Journal, die zou met een heel ander portfolio aan games aan kunnen komen dan de New York Times. Dus je zou het een beetje moeten cureren, gezegd. En daar zijn ze dus ook mee bezig. Ze zijn bezig met het aannemen van, en ze creëren continu posities in die afdeling.
Ja, okay. Je leest nieuws en heb je een game die een beetje gerelateerd is. Je bent een bank, ik doe bankzaken en dan neem je een spelletje erbij. Je gaat naar een hotel, spelletje erbij. Daarom kom ik nu op dat culturele. Het is natuurlijk mooier als je de games integreert in het leven. En daar komt denk ik dat culturele aspect naar voren. Mm-hmm. Leg uit dat je ziet van dat jij constateert dat dat games in onze cultuur integreert nu. Dat het onderdeel is van alles wat we de hele dag doen.
Oké, dus de manier waarop het werkt voor mij is als volgt. Dus alles wat ik doe voor geld, dat is eigenlijk een uitgroei van mijn academisch onderzoek. En dus ik ben eigenlijk van natuur een media scholar. Ik studeer media en de cultuur eromheen. Voor mij was games altijd interessant, want... Het staat, historisch gezien heb je altijd zo'n vooruitgang. Je hebt radio en dan krijg je film en dan krijg je televisie. En iedere keer dus de transitie van, laten we zeggen, de filmindustrie naar de televisieindustrie. Heel veel filmmakers vonden dat niks. Dat is een verbastering van de cultuur. Hoe durf je dat aan te bieden? En nu is televisie de grootste, populairste vorm van media. Uiteindelijk hebben we dan... iedere keer zo'n soort gesprek van na het een komt het andere. En dan is een bepaalde relatie tussen die dingen. Waar er dus een soort rechtlijnige vooruitgang is tussen radio, film en televisie. Voor mijn gevoel op een gegeven moment krijg je dus ook nog de bijeenkomstigheid dat er zoveel media toegankelijk is nu. Dat het niet meer redelijk is om te verwachten dat mensen gewoon maar stil blijven zitten. En dat consumeren als een soort passief volk. Als passief publiek. Games komen uit de oorspronkelijke... noodzaak voor mensen om dus de omgeving beter te begrijpen. En het is dus niet zozeer dat ze naast andere media komen en naast andere vormen van amusement naar voren komen, maar juist in reactie daarop. Dus als jij Pokémon speelt of Monopoly Go of Wordle, er wordt van jou gevraagd dat je iets doet. Dus het creëren van agency of autonomie binnen een mediacultuur, in de setting van media, dat is nou juist wat games aanbieden en wat er anders is dan doorgaans de traditionele media. Dus het gedachtegoed waar het echt om gaat is dan puur en alleen, wat vragen we van mensen in deze context? Wat wordt er van ze verlangd? Anders dan stilzitten op de bank, anders dan luisteren naar een podcast. Ook heel belangrijk, ook heel leuk. Maar omdat er zoveel is, ben ik dus de hele tijd bezig met het maken van selecties. En ik personaliseer mijn ervaringen. Ik creëer mijn eigen karakters. Ik word continu in een richting geduwd waar ik dus de baas ben, waar ik het middenpunt ben. We zeggen dat binnen een cacophonie. Dus als op het moment dat het dus de enige manier waarop je dus iets redelijks betekenisvol kan scheppen, mm-hmm. is door gewoon beslissingen te maken binnen je omgeving. En dat moet je dus mensen aanleren. Dat is dus juist waar het om gaat. Dus weet jij nou precies welke bank je gaat kiezen? Wat maakt het nou uit? Tenzij ik daar actief op, achter, op inga. Dus op een gegeven moment is het dus niet in, de, in het belang voor traditionele media om mensen dus nieuwe trucjes te leren. Je wil ze eigenlijk zoveel mogelijk op de bank houden en gewoon consumeren. Games zijn voor mij een andere wind. Het is een heel andere directie, een heel andere ingeving. Want het is gaat ja, juist wel dat je ze dus actief bezighoudt. En dat je ze dus continu vragen stelt van... hey, wil je deze game even checken? Wil je dit level bekijken? Wil je hierheen? Hoe zou je dit probleem oplossen? Hoe los jij, wat ja. woord denk jij dat het is vandaag? Continu dat vragen om iets te doen... is heel anders dan wat traditioneel media hebben gedaan. En dat is dus juist een reactie op de hoeveelheid...
Het aanbod. Consumeren, maar nu ook dat je meedoet en interacteert met wat de media je brengt. Er is nu natuurlijk een hele nieuwe generatie opgestaan de afgelopen 20 jaar die dat intensief doet. Wat zie je nu die generatie, hoe ze anders zijn, hoe ze dus veranderd zijn, omdat ze niet net zoals Herbert en ik, twee oude mannen die voornamelijk opgegroeid zijn. Natuurlijk heb ik games gespeeld toen ik jong was en Herbert ook. Maar we zijn niet opgegroeid helemaal met die cultuur. Hoe zie je dat het verandert? Hoe mensen veranderd zijn doordat ze op die manier met media omgaan? Het interactieve met games.
Media hebben veel minder autoriteit. Dus ik ben opgegroeid. Een van de voorbeelden die ik altijd aanbied aan mijn studenten is... ik was 10 en dan zit ik in de huiskamer met mijn vader. En mijn vader heeft de afstandsbediening. En dus moeten we sport kijken en het nieuws. En het is bijna net zo erg als naar de kerk moeten. Weet je, dat je ze gewoon als tiener dan moet zitten en dan staat er
dat
iemand.
Dat ken ik.
En dan zit ik, godallemachtig, weet je, dan zit je daar te wachten tot het afgelopen is. En het is dus, die ervaring is dus veranderd door een aantal technologieën. Eentje daarvan was de centrale verwarming, want dan kon ik in mijn eigen kamer zitten. Vroeger had je de haard, weet je wel. En dan op een gegeven moment natuurlijk ook televisie. Dan op een gegeven moment heeft iedereen een tv of een iPad in zijn hand. Dan kan je dus samen alleen zijn. En de verandering nu is dus dat mensen hun eigen individuele ervaring kunnen inkleuren en richting kunnen geven.
Maar wat zijn de gevolgen daarvan? Wat merk je daarvan?
Nou, dat het veel moeilijker is dus om mensen te bereiken. Dus het grote probleem is niet dat jonge mensen geen televisie kijken. Is dat ze gewoon, ze zijn zo glad als een aal. Ze zijn niet te vangen. En dat is dus een heel andere probleemset voor een adverteerder of het maken van content. Of het nou nieuws is of amusement. Het is heel moeilijk om die doelgroep te bereiken. Want ze zijn veel slimmer dan jij. Ze zijn veel slimmer
dan vorig jaar. Maar dan ga je uit van de media die iemand wil bereiken. Maar in mijn gedachten zit het meer van hoe verandert het die consument of die producent die met die game speelt. Dus zijn er onderzoeken gedaan waarbij mensen bijvoorbeeld beter samen kunnen werken. Of beter niet in goed fout denken, maar in levels denken. Dat mensen echt aan het gamen. Ik merk bijvoorbeeld aan Joe van Buurik, onze collega. Weet je hoe hij Engels spreekt, omdat hij dat al veel jonger moest doen. Mm-hmm. Heel goed dat hij samenwerkt, want hij moest samen dingen oplossen. Dus je merkt eigenschappen veranderen. Mm-hmm. Dus dit is anekdotisch. Merk je daarin, dus zijn er onderzoeken gedaan waardoor een nieuwe generatie anders met problemen omgaan en problemen oplost?
Ja, dus het is een van de recente onderzoeken waar je me aan herinnert, is een studie over Roblox. En Roblox is gebaseerd, het succes van het bedrijf, maar ook van het game zelf, is dus heel erg, geschreven met hetzelfde narratief als techbedrijven. Dus dat is natuurlijk voornamelijk positive network effects. Dus ik trek mensen aan en die maken dan deel uit van de waarde voor anderen. Dus dat trekt meer mensen aan. En dan krijgen we een netwerk en dat is het hele ding. Dus er is een onderzoek laatst gedaan. En dan blijkt dus uit dat het niet gaat om de grootte van het netwerk, maar om de kwaliteit van de ervaringen. En dat is een beetje het omslagpunt voor mij. Dat het dus, ik ben hier niet omdat jij de grootste bent, maar omdat wat jij doet, wat hier is, dat is het beste. Dat waardeer ik het hoogst. En dat is dus dat staat een beetje haaks op het idee van iedereen een iPhone. En dan kunnen we allemaal tegelijk op Facebook of whatever samen bezig zijn. Dat je op een gegeven moment accepteert dat het publiek gemotiveerd is door de kwaliteit van de ervaringen. In plaats van de schaal ervan. Dat het niet het grootste is niet meer bij wijze van het ook meest succesvolle. Het is het feit dat deze andere mensen hier zijn, of dat deze ervaringen toegankelijk en beschikbaar zijn voor mij. Dat is een beetje anekdotisch, zou ik zeggen. Daarom luister ik naar het Nederlandse nieuws. Want Amerikaans nieuws is veel groter, maar er is een bepaald perspectief dat ik krijg door uit een veel kleiner land het nieuws te halen. Nou, dat kan je dus ook toepassen op Roblox, waar je dus ziet dat in Fortnite, er was ook een studie over Fortnite, een beetje hetzelfde idee. Dat je dus het feit dat jij dit zwaard hebt gemaakt, betekent dat ik het van jou wil kopen. In plaats van dat het wordt gemaakt door een bedrijf. Dus het is puur de kwaliteit die belangrijk is dan de kwantiteit van de ervaring. Die verschuiving zie je dus inderdaad in de academische literatuur. En het is dus een kwestie van tijd voordat de industrie dat navolgt.
Ja, ik wil zeggen, terwijl je dit vertelt, moet ik toch denken aan wat je toch steeds overal hoort, dat op dit moment toonaangevend is. En dat is gewoon TikTok. Mm-hmm. Dat is schaal.
TikTok is schaal,
en
maar
niet kwaliteit.
Dat is een hele goede. Dat is een heel goed voorbeeld. Het is ook een vraag die ik dus vorige week donderdag van mijn studenten heb gesteld. De eerste vraag is, zijn jonge mensen depressiever? En hebben dus veel meer moeilijkheden in hun jonge leeftijd dan vorige generatie? Zeggen ze allemaal ja. En dan zeggen ze, oké, is dat dan de schuld van deeltelijk of compleet de schuld van TikTok? Zeggen ze ook, ja, dat is ook wel waar. En sta je dan achter het verbieden van TikTok? En zeggen ze allemaal nee. En dus die dualiteit is heel anders. Maar ik denk dat elke revolutie is pas echt voltooid op het moment dat ze hun eigen ruimte creëren. En voor vorige generaties was dat rock'n'roll muziek. En voor vorige generaties was het televisie en film. En voor deze generatie is dat games. En het is dus letterlijk een virtuele ruimte, een wereld. En ook dus een soort mentale wereld. En ik denk dat TikTok dat laatste verantwoordt. Ik denk dat TikTok ook een beetje een soort tegendrang is voor de bestaande cultuur. En dus de manier waarop overheid en ouders tegen je aanpraten. Ja, het is slecht voor je. En ook, papa en mama zitten er niet op. Want sure. Facebook verloor een beetje haar
ja, toen best, papa en mama.
Op het moment dat mijn moeder erop zat, weet je wel. Dus om die reden denk ik dat het het is een transitiefase. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat het is inderdaad na verloop van tijd anders zou zijn. Maar TikTok is inderdaad een heel goed speerpunt in dat gesprek. Van hoe doen we dat? Een collega van mij, Jonathan Hay, die heeft dus een paar weken geleden een boek gepubliceerd.
Ja, er is heel veel nu over te doen.
De Anxious Generation, over dus smartphones. Ik ben bezig met het schrijven van een kritiek daarover, want hij heeft wel gelijk. In die zin dat het inderdaad, dat er een toename is in depressie met jongere mensen. Op het moment dat je dus smartphones en dat soort dingen heel erg populair ziet worden. Dat is allemaal waar. Hij zegt dan, ja, het smartphones, social media, videogames en pornografie. Zegt hij allemaal in één zin.
Eén zin, ja.
En zegt, oké, Jonathan, laten we het daar eens even over hebben. Dus daar ben ik het mee oneens. Dat hij dus er niet genoeg van weet om dat inderdaad ook te kunnen stellen. Maar we kunnen er uiteindelijk, en dat zeg ik dan als vader, net zoals als leraar in een klaslokaal. Uiteindelijk is het wel belangrijk dat we het gesprek aangaan. En dat is absoluut waar. Dus een TikTok zit daarin. En ik denk dat het, die indruk die we krijgen van jongere mensen om dus hun eigen wereld te creëren, letterlijk, figuurlijk, virtueel, digitaal, whatever, dat we die dus ook, dat moeten we eren met een soort beleid en die ruimte voor ze creëren. Dus dat ook laten te doen. Zonder dat inderdaad een of andere flauwekul gebeurt. Ik denk dat het in Amerika bijvoorbeeld het gesprek over TikTok is voornamelijk gebaseerd op het winnen van kiezers. En veel minder met het, als je dan dus hoort tijdens de laatste de Senate hearings van een paar maanden terug. Dat gaat echt puur om politiek en weinig om praktijk. Dus,
maar dan moet Mark Zuckerberg wel zijn verontschuldigingen aanbieden wat hij allemaal heeft gedaan.
Wie?
Toen moest hij in het congres.
Zuckerberg.
Die stond zich te verontschuldigen.
Ja, verontschuldigen. En het is ook maar voor de bühne was. Dat sloeg ook helemaal nergens op.
Ja, maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk allemaal theater.
Ja, maar met Jonathan Haidt, die gooit inderdaad alles op een hoop. En de kritiek op hem is natuurlijk ook van dat hij zegt sinds de smartphone. Maar er zijn natuurlijk heel veel elementen. Je kan niet, het is niet aangetoond, smartphone, daardoor meer depressie onder jongeren. Er zijn natuurlijk veel meer elementen. En je kan dat niet één op één aantonen. Dat is ook een van de kritieken.
Nee, absoluut.
En plus, dat wil ik van jou weten. Kijk, met games had ook altijd verslaving, heel veel negativiteit. Maar daar hoor je helemaal niks meer van. Ja. Is dat omdat dat uiteindelijk weggevloeid is? Of dat het uiteindelijk niet aangetoond is?
Nou ja, het is uiteindelijk niet aangetoond. De link tussen agressieve games, gewelddadige games en agressief gedrag hebben ze niet kunnen bewijzen,
nee.
Simpel gezegd. Maar ik denk dat het ook, het soort mensen dat achteraan gaan, die weten daar dus ook niks van. Dus een andere collega, Dimitri Williams, die schrijft, heel lang geleden had hij een paper geschreven over het feit dat dus de wetgevers rondom en het gesprek wat ze hebben over agressieve games, die vergissen zich ook in genres. Dus die krijgen een game als Myst, dat is gewoon een spel waar je dus puzzels op lost. Maar dat is een eerste persoons perspectief. Dat halen ze dan door de war met Doom. En dat is juist een heel erg agressief spel. Ja. En dus de mensen die de wet schrijven, dat zijn geen gamers. En ik denk dat heel lang dus de gamers nieuwe posities gaan bezitten. En dat het dus een beetje beter, een beetje redelijker perspectief op afkomt. Kijk, voor mij maakt het niet zoveel uit. Kijk, als iets negatief heeft, dan is het negatief. Dan hoeven we daar niet moeilijk over te doen. Maar ze hebben dat dus gewoon nooit kunnen bewijzen. En ik denk dat uiteindelijk, ja, nogmaals, als ik dan het Nederlandse nieuws zie, en het is in Amerika is dat heel erg gecensureerd. Dus weet je, van die conflicten in het Midden-Oosten en zo, weet je, het is echt vreselijk wat ze op televisie laten zien. Het is zo deprimerend. Zeg van, ja, maar dat vind ik dan eigenlijk erger dan een spelletje waar eigenlijk wat namaak is. Weet je.
Ja. We hebben het helemaal niet over cloud gaming nog gehad.
Ja. Even doen.
Wat?
Wil je even doen?
Ja, graag. Nee, weet je, we hebben het over de consoles. Ja, we zijn bijna door het einde. Maar ik vind dat zo zonde. Want ik wil toch even nog, want dat vinden mensen fijn. We hebben het over consoles gehad en mobiel heel kort. Okay. En ja, we hebben cloud gaming. We hebben het even genoemd. Okay. Maar niet, gaat het wel lukken, niet lukken, te duur of niet? Of...
Cloud gaming heeft het grote probleem dat dus de latency, dus de snelheid, nooit snel genoeg zal zijn. Dus je moet voor multiplayer games moet je dus een ping hebben van onder de 200, simpel gezegd. En als je niks
maar
zegt,
heel veel spelletjes maakt dat natuurlijk ook weer niet uit.
Voor heel veel spelletjes, heel veel singleplayer games maakt het niet uit.
Nee.
Maar het grote probleem is dit, dat je dus het gros van de consumenten die verkiest multiplayer ervaringen, dus die willen gewoon met andere spelen. Dus dan ineens maakt het wel, is het wel van belang. En het huidige aanbod van cloud gaming gebaseerde games is voornamelijk toch nog steeds een groot bestand downloaden om het te kunnen spelen. Dus dan zit ik nog steeds te wachten. En het juiste belofte is dat het instantaneous is. Net zoals met muziek en met Netflix en dat soort dingen. Dus de games is die, ja, weet je, het is niet een vervanging geworden van console, maar het is meer een soort adjacent. Dus het staat daarnaast. Het is een soort zijcar in plaats van het voertuig zelf.
Dat is wel grappig, want 2 jaar geleden ongeveer, toen was het cloud gaming.
Hmm.
En nu al, oké, daarnaast.
Ja, het is niet zo succesvol geweest als dat ze dachten. En dat heeft, voor mijn gevoel, heeft ook te maken gehad met Stadia, als je dat herinnert. Dat je dus die grote bedrijven die dus heel veel geld stoppen in de infrastructuur en dat investeren. Ja. En dan blijkt dus dat ze extra bandbreedte hebben. Dus dat proberen ze dan te verkopen door dat te laten zien als een soort leuke service. Ah, kan je leuke games spelen. Maar dan hebben ze dus volkomen geen strategische agenda wat voor games dat dan moeten zijn. Wat de persoonlijkheid is van die service en wat er dan zo uniek aan is. Het is meer van, wij worden er beter van als we dus die extra bandbreedte kunnen verkopen aan de consumenten onder een of ander motto. In plaats van dat we nou eens duidelijk gaan vragen wat mensen nodig hebben en echt willen in hun leven. En dat aanbod is dus, weet je, dus vraag en aanbod, dan komt dat niet samen. Dan valt het uit elkaar. Dus ik denk dat ook de verwachtingen te vroeg te hoog waren. En dat het dus nu heel langzaam wel vooruitgang in zal komen. Maar ze hebben eigenlijk het eerste momentum een beetje verpest.
Heeft het andere type games opgeleverd? Zoals de mobiel andere type games heeft opgeleverd?
Nee, dat is deel van het probleem. Dat je dus een nieuwe technologie is eigenlijk een nieuwe ruimte. En dan moet je dus nieuwe games.
Precies.
Dus weet je, de toepassingen zijn...
Word vind ik het mooiste voorbeeld op de mobiel. Want dan hoef je niet direct te reageren. Je doet een woord. Je kan wachten. Er komt iemand anders met een woord. Prima.
Precies. Dus asynchronisch spelen. Dit zijn dus... de PC is dat net zo. Elk platform is succesvol. Omdat het dus in het eerste begin is het dus ineens een nieuwe mogelijkheid. Dus het beste wat je kan zeggen is dus de creator economy. Waar we het al over gehad hebben. Dat je dus zegt van oké, wat zijn nou de nieuwe dingen die ik kan in zo'n nieuwe omgeving? Als ik dus nu dingen kan bouwen binnen Roblox, binnen Fortnite, die ik dan ook kan delen met anderen, verkopen voor mijn part, maar ik kan dat delen met anderen, dat is een hele andere ervaring. Want ik kan dus nu deels een soort, ik kan dus meebouwen aan de ervaring voor iedereen. Dat is een hele nieuwe voorstelling van een ingeving van een spel. Dat kon je vroeger niet. Vroeger was het de grote game designer en dan één keer de zoveel tijd kreeg je wat. Nu mag je dus veel meer autonomie toepassen. En dat is dus, dat hadden ze eigenlijk moeten doen met de cloud vanaf het begin.
Ja. Herbert, nog een vraag?
Nee.
Oké, dan gaan we zijn er over de tijd, sorry. Dus Joost van Dreunen, bedankt. Fijn dat je er weer was.
Dank je wel.
Graag.
Heel veel plezier. Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Dit was de Technoloog nummer 388. Tot de volgende Technoloog. Hoi, hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen.
Betrokken expertise, gedreven innovaties.